We hebben de laatste keer de Timotheusbrieven doorgenomen en de Titusbrief, de drie pastorale brieven, die dus niet aan een gemeente, maar aan een medewerker van Paulus geschreven zijn, waarin Paulus het stokje overgeeft aan Timotheus, aan Titus. Titus een hele goede medewerker van Paulus, die in moeilijke situaties hele mooie dingen kon doen. Nou ja, na de Titusbrief heb je dan een heel klein briefje waarna de Hebreeënbrief en de Jacobusbrief beginnen. Die hebben we inmiddels ook al een keertje doorgenomen. Maar de Filemonbrief, daar hebben we nog niet met elkaar over nagedacht. En het lijkt me heel goed om dit hele kleine briefje, het is niet de kleinste brief die er staat in de Bijbel. Er zijn nog twee brieven die nog iets kleiner zijn. Dat zijn de tweede en de derde Johannesbrief. Die zou je bijna op een lucifendoosje kunnen schrijven. Maar de Filemonbrief is ook een hele kleine brief met maar één hoofdstuk. We gaan daar vanavond de eerste zeven versen van lezen en daarover nadenken voordat we met elkaar samen gaan bidden. Laten we het met elkaar gaan lezen, de Filemonbrief, vers 1 tot en met 7. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan de geliefde Filemon, onze medearbeider, aan Apphia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God te allen tijden als ik u in mijn gebeden gedenk, daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Heer Jezus en al de heiligen, biddende dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tonen in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. Tot zover dit gedeelte. Ik heb u al verteld, dit kleine briefje volgt op de drie pastorale brieven. En deze brief, Filemon, is de vierde gevangenisbrief die Paulus geschreven heeft. Er zijn vier brieven die Paulus vanuit zijn gevangenschap, vanuit de gevangenis geschreven heeft. Dat zijn de brieven de Efeze, Filippense, Colossensebrief. Deze drie brieven heeft hij geschreven en de Filemonbrief. Dat zijn de vier, we noemen het wel eens de vier gevangenisbrieven die Paulus geschreven heeft vanuit de gevangenis. En juist ook in deze brief, Filemon, noemt hij vijf keer iets over zijn gevangenschap. Het lijkt erop dat er tussen deze brief aan Filemon en de brief aan Colosse, of in ieder geval de gemeente in Colosse, Colosse ligt wat meer in het centrale deel van Turkije, dat tussen deze brief en de gemeente van Colosse een nauwe verband, een nauwe band, een relatie is. Er wordt hier in deze brief geschreven over Filemon, over Onesimus, de slaaf van Filemon. Er wordt hier in deze brief geschreven over Archippus. En we kunnen in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in de Colossensebrief, in Colossense 4, kunnen we lezen dat dit namen zijn. Filemon wordt niet regelrecht genoemd, maar wel Onesimus, de knecht, de slaaf van Filemon. Die worden genoemd in de Colossensebrief. Kijkt u maar in Colossense 4 vers 9, waar Onesimus genoemd wordt. In hoofdstuk 4 van de Colossensebrief vers 9, daar staat dat de Heer, misschien vers 8 te beginnen, ik heb hem juist daarom tot u gezonden. Hij zendt dus Tychicus naar de Colossenzen. Ik heb hem daartoe tot u gezonden, dat gij zou vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertroostte samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die één der uwen is. Zie je dat staan? Dus hier zie je dus dat Onesimus hoort eigenlijk bij de gemeente in Colosse. En we hebben het ook over, over Archippus. En over Archippus lezen we ook in vers 17 van hoofdstuk 4 van de Colossensebrief. En zegt tot Archippus, die is dus kennelijk ook daar in de gemeente in Colosse, zorg dat gij de bediening die gij in de Heer aanvaard hebt ook vervult. De meesten gaan ervan uit dat Archippus een van de leiders was van de gemeente in Colosse, samen met Philemon. Philemon, Archippus en Epaphras. Dat waren de drie leiders in de gemeente van Colosse. Epaphras was waarschijnlijk afwezig toen hij zijn brief schreef aan Philemon, want er wordt niet over Epaphras gesproken. Maar hieraan kun je dus zien dat tussen de brief van Philemon en de gemeente in Colosse een zeker verband te leggen valt. Het is een hele bijzondere brief, de brief aan Philemon. Het is dus kennelijk niet een brief aan een gemeente geschreven. Het is ook niet een brief waarin Paulus een theologisch vraagstuk beantwoordt, maar het is een hele persoonlijke brief over gewoon een persoonlijke zaak die Paulus met Philemon wil regelen. En wat is dan die persoonlijke kwestie? Nou, heel eenvoudig gezegd is het zo dat Philemon was iemand die wel goed vermogend was. Een groot huis had, een slaven had, bedienen, dienstknechten. En dat deze Philemon een hele belangrijke positie had in de gemeente in Colosse. En dat deze Philemon had een slaaf, Onesimus. Die slaaf Onesimus is er waarschijnlijk met geld vandoor gegaan. Heeft zijn werkgever bedonderd, zou je kunnen zeggen. En is er vandoor gegaan. En die is op een gegeven moment terechtgekomen in de gevangenis bij Paulus. In de gevangenis bij Paulus is Onesimus tot geloof gekomen. Heeft hij de Jezus leren kennen. En is daar totaal veranderd. En is in die gevangenis ook een soort medewerker van Paulus geworden. Waar Paulus van zegt, hij is voor mij ontzettend nuttig geworden. Er staat over Onesimus in vers 11, in de Philemonbrief, als we weer teruggaan naar de Philemonbrief in vers 11, daar staat Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is. En wat staat er nou tussen die periode dat hij onbruikbaar was en de periode dat hij bruikbaar geworden is? Welke gebeurtenis staat ertussen? Zegt u het maar. Wat is er gebeurd met hem? Hij is bekeerd. Hij is opnieuw geboren. Het zou toch mooi zijn als onze werkgevers dat ook zullen merken, hè? Nou, misschien zijn we niet helemaal onbruikbaar hoor, voordat we bekeerd waren. Maar er is toch wel een enorme verandering heeft er plaatsgevonden in het leven van Onesimus. Onbruikbaar, nu zeer bruikbaar. En dat is zomaar gebeurd door de wedergeboorte. Wedergeboorte manifesteert zich dus heel duidelijk in je dagelijks leven. Wat gebeurt er in je leven? Nou, deze Onesimus is dus een heel bruikbaar instrument geworden voor Paulus. En Paulus die dacht bij zichzelf, maar ik ken wel zijn baas. En wat moet ik daar nou mee? Moet ik hem nou hier houden in de gevangenis? En dan schrijft Paulus dus een brief aan Philemon. En dan zegt hij tegen Philemon, Philemon, die Onesimus is mij van zoveel nut. En weet je, ik heb eigenlijk een vraag voor jou. En dan begint hij een beetje te broederen, hè? Van broeder tot broeder. Hé, broeder, jij hebt geestelijk zoveel van mij ontvangen. Kan jij me dan niet die Onesimus? Zo op die manier gaat hij een beetje handelen zo van. We komen er nog wel een beetje op terug in de Filemonbrief. Mag hij van jou mijn medewerker worden? En daar gaat deze brief eigenlijk over. Hij vraagt of Filemon Onesimus wil loslaten, zodat hij een medewerker van Paulus mag worden. In plaats van de slaaf van Filemon. Goed, dat is een beetje de achtergrond van deze Filemonbrief. Dus een hele persoonlijke zaak tussen Paulus en Filemon. En als we dan kijken naar het stukje wat we gelezen hebben, dan is het ook heel mooi dat Paulus zich niet hier voorstelt zoals in alle andere brieven waar hij mee begint. Paulus, een geroepen apostel van de Jezus Christus, waarin Paulus zich als het ware opstelt als een dienstknecht van God. Ik spreek nu namens, hè? Maar dat Paulus heel eenvoudig zichzelf noemt, wat hier staat, de broeder, samen met Timotheus, hè? Paulus en Timotheus, de broeder. Wij komen als broeder eventjes aan je deur kloppen. Gewoon op deze manier kom ik naar je toe. En als een gevangene, en dat vind ik een prachtige uitdrukking, die wordt ook in de Efezebrief zo mooi gebruikt. Hij noemt zich hier een gevangene van Christus Jezus. Dat is wat, hè? Een gevangene van Christus Jezus. Hij was in principe een gevangene van de Romeinse keizer. Hij was een gevangene in een Romeinse gevangenis. En toch zei hij, ik ben niet hier in de gevangenis door de keizer, of door de soldaten, of door het Joodse volk. Ik ben hier in de gevangenis omdat Christus wil dat ik hier in de gevangenis ben. En daarom noemt hij zich hier een gevangene van Jezus. Het kan soms zo zijn dat wij in een bepaalde situatie terechtkomen in ons leven, waar we tegen kunnen schoppen. En waar we kunnen zeggen van ja, maar dat willen we helemaal niet. En dat je dan toch ook zo ver kunt komen in je leven dat je kunt zeggen, ik denk dat de Heer hier wel een plan mee heeft. En zolang de Heer wil dat ik hier ben, zolang de Heer wil dat ik in deze situatie ben, dan zal het ook goed zijn. En op zijn tijd zal het anders worden. He, dat je heel duidelijk, en dat zie je hier in het leven van Paulus. Paulus ziet heel duidelijk Gods leiding in zijn leven. En dat hij daar in de gevangenis zit, dat is de besturing van de Heer geweest. En daarom noemt hij zich hier een gevangene van Christus. En samen met Timotheus, zijn naaste medewerker, wat we natuurlijk in de Timotheusbrieven zo gezien hebben, richt hij zich hier tot Filemon. Het bijzondere van deze brief, en dat maakt het ook weer eigenlijk heel wonderlijk, dat is dat hij deze brief niet gedicteerd heeft zoals de andere brieven. De andere brieven heeft hij allemaal gedicteerd en soms een eigenhandige groet eronder gezet. Maar deze brief, en u kunt het lezen in vers 19, deze brief, en vandaar dat hij zo kort geworden is, deze brief heeft Paulus eigenhandig geschreven. En als hij ze op een gegeven moment zegt, met mijn eigen hand schrijf ik mijn naam eronder, zie maar met wat voor grote letters ik dat doe, dan heeft dat waarschijnlijk te maken gehad met zijn bijziendheid. Maar hier zie je dus dat Paulus eigenhandig deze brief schrijft. Dus een hele bijzondere brief van Paulus. Hij heeft dus echt zelf geschreven. De ontvangers van deze brief zijn dus Filemon. Nou, ik heb u al verteld, Filemon, een hele belangrijke figuur daar in Colosse. Waarschijnlijk een leider van de gemeente in Colosse, met een vermogend iemand. En dan staat hij direct bij met Apphia, de zuster, in het tweede vers. En de meesten gaan ervan uit dat Apphia de vrouw van Filemon geweest is. Apphia, waarschijnlijk de vrouw van Filemon. En Archippus, een van de andere leiders van de gemeente. En dan staat er onze medestrijder En dan staat er en als laatste, en aan de gemeente te uwen huizen. Sommigen zeggen, nou oké, dan zal de gemeente in Kolosse een soort huisgemeente geweest zijn. Dat kan. Er zijn natuurlijk heel wat huisgemeenten die gewoon thuis in een huiskamer bijeenkomen. Ik heb dat ook zelf jaren meegemaakt als kind. Wat hier wel letterlijk bedoelt, dat is de gemeente, wat hier staat, de gemeente, even kijken hoor, de gemeente te uwen huizen, dat daarmee bedoeld wordt de gelovigen die in jouw huis wonen. Dat zou er waarschijnlijk mee bedoeld worden. Dus als je bijvoorbeeld de gevangenbewaarder hebt die tot geloof kwam, hij kwam tot geloof, liet zich dopen en zijn gehele huis. Ja, dat lees je wel een paar keer in de Bijbel. En als hier staat de gemeenten te uwe huizen, dat daar waarschijnlijk de gelovigen mee bedoeld worden die ook tot geloof in de Jezus gekomen zijn en in het huis van Filemon ook wonen. Ja, dat zou er dus mee bedoeld kunnen worden. Eigenlijk is het zo dat Paulus eerst zich richt tot Filemon en zijn vrouw. Proberen jullie uit deze zaak te komen. De vraag die ik aan jullie stel, ga er eens even over nadenken. Bid er eens voor. En deel het dan ook maar met Archippus. En als derde, deel het dan ook maar met de gemeente die bij jullie aan huis is. Want weet je, er is natuurlijk nog wel wat meer aan de hand. Want Onesimus was een slaaf, een dienstknecht, een bediende van Filemon. En Filemon had in zijn huis, waar ook meerdere christenen waren, en ook meerdere slaven waarschijnlijk waren, die had meer slaven. En nou moest Filemon aan Paulus zeggen, oké, Onesimus hoeft geen slaaf meer te zijn, die is, en dan zouden de andere slaven kunnen zeggen, en ik dan? Houd dan de slavernij voor mij wel op. Dus eerst moesten Filemon en zijn vrouw en de anderen erover uitkomen van hoe moeten we hiermee omgaan. Want het is, weet je, het is heel wonderlijk. In de brieven van Paulus en in de tijd van het Romeinse Rijk was verreweg, en dat heb ik misschien wel eens meer gezegd, verreweg meer dan de helft van de gewone mensen was slaaf. Slavernij was iets heel veel voorkomends in die tijd. En je ziet hier dat het evangelie in het begin absoluut geen einde gemaakt heeft aan de slavernij. Dat is gewoon doorgegaan. Later, gelukkig, en dat was een heel andere soort slavernij weer met die negers, dat was meer op rassen, is juist door het christendom een einde gemaakt aan de slavernij. Maar hier zie je niet, want Paulus die zegt zelfs, en Petrus ook in zijn brieven, slaven, wees uw heren gehoorzaam. Dien ze. En heren, behandelt uw slaven op de manier zoals het hoort. Hè? Dat je ook ze behandelt als medebroeders en zusters. Ja? Ze werden wel anders behandeld, maar het was niet zo dat Paulus hier een einde wilde maken aan de slavernij. Als we dan nog iets verder gaan kijken. En daarom zegt hij ook in dat derde vers. Ik leg deze vraag voor jullie neer. Breng het bij de Heer. Denk erover na. En laat het zo zijn dat in de beantwoording van deze vraag de genade en de vrede in jullie huis zal blijven heersen. Daar gaat het om. Nou, en dan komen we bij het vierde vers, waar Paulus zijn dank uitspreekt. Zijn dank uitspreekt voor dat wat hij hoort over deze gemeente. Deze gemeente is regelmatig in de gedachten van Paulus. Daar staat, ik dank mijn God te allen tijden als ik u in mijn gebeden gedenk. Weet u, ik heb dat in mijn gebed ook aangehaald. Het gebed van Paulus voor de gemeente, voor zijn broeders, voor zijn zusters, was zo onnoemelijk belangrijk. Zo vaak zegt Paulus, bid zonder ophouden. Bid voortdurend. En ja, ik wil dat toch vanavond ook zo zeggen. En het is zo mooi dat, ja, dat ik gehoord heb, wij waren op vakantie, maar dat er tijdens die zondagavonden zo intensief gebeden werd voor een nieuwe voorganger. En ook al gaat de Heer dat anders doen dan dat wij ons voorstellen, blijf bidden. Volhard in het gebed. En ook voor uw eigen gezinsleven, voor uw kleinkinderen, voor uw familie, voor... Dit is deze dinsdagavond, deze avond van gebed is een van de belangrijkste momenten van het hele gemeenteleven. Dat wordt niet altijd zo gezien. En het is ook niet altijd even een van de makkelijkste momenten om ertussen uit te breken. Maar het is zo onnoemelijk belangrijk dat we als gemeente tijd nemen bij elkaar komen om te bidden en vrijmoedig tot God te gaan. Nou, hier zie je heel duidelijk dat Paulus regelmatig bidt voor deze gemeente. En nou schijnt het een gemeente te zijn, en dan wordt het helemaal wonderlijk, een gemeente te zijn waar Paulus nog nooit geweest is. Waar Paulus alleen iets van weet van horen zeggen. Laten we er maar een paar teksten over opslaan. Als u kijkt, als we weer even teruggaan naar de Colossensebrief, dan staat er in Colossense hoofdstuk 1, vers 4, vers 3 en 4. Colossense, en waarschijnlijk is deze gemeente gesticht door Epaphras. En die wordt regelmatig ook genoemd in, bijvoorbeeld in vers 7, in deze brief, de Colossensebrief. Er staat in hoofdstuk 1, vers 3, wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te allen tijden bij ons bidden, ook weer dat danken en bidden bij elkaar, hè, voor u. Daar wij gehoord, zie het staan, gehoord hebben van uw geloof. En liefde en hoop, daar begint het vijfde vers mee. Het komt er allemaal naar voren. En dan, als u kijkt in vers 9, daar staat, daarom houden wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. Ziet u hoe Paulus deze gemeente ondersteunt met gebed en dat hij deze gemeente alleen kent van horen zeggen. Dan moet er toch wel iets heel moois gebeuren daar in Colosse, hè? Dat er over gesproken wordt. En dat Paulus het hoort. En dat staat hier ook, hè? Dat allerwegen wordt gesproken over het geloof wat zich gevestigd heeft daar in Colosse. Daar wordt over gesproken. Nou, dit zien we dus hier terug in de gemeente van Colosse. En als u één bladzijde omslaat in Colossense 2 vers 5, of vers 4 en 5, of ja, vers 5, Colossense 2 vers 5, want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Zo was Paulus verbonden met de gemeente. Hij hoorde ervan, hij was op afstand, hij was er niet en toch zag hij het. Hij zag het voor zijn ogen. Nou, zo was Paulus dus met deze gemeente verbonden. Met zoveel vreugde en zoveel blijdschap. Hij hoorde, als we weer even teruggaan naar dat Filemonbriefje, in het vijfde vers, hij hoorde van uw... En dan staat er niet gelijk uw activiteiten en al die andere dingen, maar het allerbelangrijkste, hij hoorde van uw liefde en van uw trouw. U weet wel, dit zijn twee kenmerken van de vrucht van de Heilige Geest. Hè? De vrucht van de Geest is liefde. En dan komen er een stuk of vijf en dan komt trouw. Hè? Het is de vrucht van de Heilige Geest die in deze gemeente zichtbaar wordt. En weet je, dat is zo mooi dat hier gesproken wordt. Ik heb gehoord van jullie liefde. Jullie liefde voor, in de eerste plaats, voor de Heer Jezus. Staat hier letterlijk. Uw liefde die gij hebt jegens de Heer Jezus. Maar ook daar vandaan voor alle heiligen. De liefde begint altijd bij Jezus. En als je de Heer Jezus lief hebt, dan kun je ook de anderen lief hebben. Daar begint het, de liefde voor Jezus en voor alle heiligen. En dan staat dat tussen haakjes in mijn Bijbel in vers 6. Biddende, dat is mijn gebedsonderwerp, dat uw gemeenschap in het geloof, staat er in vers 6, zich werkzaam tonen in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. En dat is een beetje een moeilijke zin. Nou, er staat dat uw gemeenschap in het geloof. Het woordje gemeenschap, koinonia, wat er in het Grieks staat, betekent letterlijk uw betrokkenheid. Uw betrokkenheid in het geloof. Geloof maakt ons betrokken. Geloof is niet zomaar een belijdenis, maar geloof werkt iets uit in ons leven. Je bent betrokken. Als je gelooft en je hoort bij de gemeente, bij deze gemeente, dan ben je betrokken bij de gemeente. De dingen die gebeuren in de gemeente. Je bent betrokken. En daar bidt Paulus voor dat ze betrokken, dat ze de gemeenschap mogen hebben, betrokken mogen zijn, en dan staat er dat geloof ook zich werkzaam zal tonen. Nou, daar kom je een beetje terecht in de brief van Jacobus. Geloof zonder werken is dood. Ja? Nou, dat het geloof ook werkzaam wordt in ons leven. Daar gaat het hier om. Dat we niet alleen maar zomaar geloven, maar het geloof werkzaam wordt. En hoe gebeurt dat dan? Nou, dan staat er een hele moeilijke zin, maar dan staat er in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. Nou zal het misschien al een klein beetje duidelijker worden. Weet je, er staat in Romeinen 3, hoef je er niet op te slaan hoor, maar in Romeinen 3 vers 12, er staat, er is niets dat goed is in de mens. Er is niets wat goed is in de mens. Onesimus was ook niet goed. Maar toen hij opnieuw geboren was, toen wel. En weet je, door de wedergeboorte, door de Heilige Geest, gaat hij ons vullen met al het goede in ons. Gaat hij ons volmaken van hemzelf. Van zijn kunde, van zijn gaven, van zijn werken. En dat staat ook in de Efezebrief, Efeze 2 vers 10, dat wij zijn maaksel zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die hij allang in ons voltooid heeft. Dus dat goede in ons, daar staat dat we dat grondig zullen leren kennen. Het is heel jammer dat er heel veel christenen leven die niet weten, niet grondig weten, wat het goede in hen is. En dat het er nooit uitkomt. Dat is toch zonde? God heeft ons zoveel goeds gegeven in ons. En dat mag naar buiten komen en dat strekt zich uit. Al dat goede, dat gaat naar Christus uit. Waarin Christus groot gemaakt wordt in ons leven. En dan eindigt hij hier met dat vers, want ik heb heel veel vreugde en troost genoten in uw liefde. Dat is één van die goede dingen die vanuit hen weggevloeid zijn naar onder andere Paulus, omdat het hart der heilige door u verkwikt is. God wil de gemeente in Kolosse gebruiken, God wil de Filemon gebruiken, Onesimus, Archippus. God wil hen gebruiken dat al het goede ook zich tot Christus wendt en dan eindigt, ja, en dat is eigenlijk een heel vreemd zoals Paulus dit vers 7 eindigt, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is. En dan zegt hij erachter, broeder. Zie dat hij hier als broeder tot broeder wil spreken. Niet van bovenaf, maar als broeder tot broeder. En als broeder tot broeder heeft hij volle vrijmoedigheid, staat er in vers 8, om zich tot Filemon te wenden met een hele belangrijke vraag. Nou, dit is zo ongeveer het begin van de Filemonbrief. Ik vind het wel heel mooi dat hier staat in vers 7, omdat het hart der heiligen. Nou, weet ik dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk het woordje heiligen anders geïnterpreteerd wordt dan bij ons in de gemeente. Maar in de Bijbel worden alle gelovigen, alle kinderen van God, heiligen genoemd. En er is maar één plaats in de Bijbel waar gelovige christenen genoemd worden. Dat is een heilige. In Christus zijn wij geheiligd. En geheiligd betekent dat wij rein zijn, maar ook toegewijd zijn, hè? Toegewijd zijn aan de Heer. Goed, tot zover dit begin, dit stukje.